En op deze manier gebruik je dus een soort massa-technologie om een uniek ontwerp te kunnen maken dat technisch eigenlijk op geen andere manier te maken is. En dan wordt, wat mij betreft, zo'n nieuwe technologie interessant, want dan brengt het ook die sieraadwereld een stapje verder.
Welkom bij de podcast Het Atelier van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of terug ga naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe en ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven, door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van...
Ik zit dus in de auto en ik ben weer onderweg naar de IJssel. Net als in de vorige podcast. Ik ga zelfs naar twee mensen toe. De eerste is een ontwerper, goudsmid, die heel veel mensen met elkaar verbindt. En de tweede is een oud schoolgenoot uit Schoonhoven, die makelaar is geworden en die mij nu aan deze man verbindt. Want zij gaat binnenkort zijn werk tentoonstellen. Als eerste ga ik naar Maarten Versteeg en als tweede naar Simone Carré. Nou, ik ben heel benieuwd wat ik ga aantreffen. Ga je mee?
Ik ben vandaag weer naar de IJssel vertrokken. En dit keer was het mooi weer. Vorige uitzending was ik ook al aan de IJssel in Zutphen. En nu ben ik in Doesburg. Ik reed ook langs de IJssel. Ik zag het IJssellicht waar Stef Krijnborg het over had. Hartstikke mooi. En nu, ik kwam aan, ik dacht, oh, ben ik op een bedrijventerrein gestuit. Maar binnen dat bedrijventerrein staat een huis met een schuur, bijna boerderij erachter.
Een boerderij.
Daar hoorde ik heel veel herrie. Ik denk, oh, gaat het wel goed met de podcast? Maar je hoort het nu niet. Daar heeft jouw vrouw, want ik ben bij Maarten Versteeg, heeft jouw vrouw Brechtje een atelier waar zij meubels maakt. En ze geeft op dit moment cursus. Ik krijg meteen zin om ook meubels te gaan maken. Maar ja, nu ben ik weer bij een edelsmid en dan krijg ik natuurlijk weer zin om sieraden te gaan maken. Jullie wonen hier sinds hoe lang?
2019.
En jullie zijn nog volop in verbouwing. Ik ben door het huis gelopen met stukken muur die nog niet klaar waren. Een vloer wel. Een prachtige kast door Brechtje gemaakt. En we zijn nu naar de eerste etage. Hoe oud is dit huis?
1931.
Mooi oud huis. En wat in de loop der jaren door anderen is verbouwd met schrootjes en verschillende soorten behang, zag ik. En langzamerhand wordt dit echt jullie huis. En hier zijn we in jouw atelier. Jij bent, wat noem jij jezelf eigenlijk?
Ik denk dat ontwerper of sieraadontwerper het best klopt.
Want je bent van alles, las ik op de
website. Ik ben van alles.
Je kan geen keuzes maken, ik ben was van, dat het?
Ik vind te veel leuk.
Te veel leuk, ja, dat ken ik wel.
En ik wil ook geen keuzes maken. Ik denk ook dat het helpt om juist al die verschillende dingen te doen. Dat is een stuk ontwerpen, maar dat is ook een stuk schrijven, een stuk onderzoek. Ik zeg altijd dat ik de vaste stagiair bij Brechtje ben, qua schuurwerk, maar ook wel qua meedenken en qua plaats. Want meubelen zijn natuurlijk altijd groot en zwaar en het is fijn om daar twee handen te hebben.
Ja, de krullenjongen.
Ja, nou ja, precies.
Maar letterlijk en figuurlijk. Werk je ook aan de universiteit en schrijf je stukken over...
Ik heb een periode werd ik ingehuurd door de Universiteit van Eindhoven om een stuk les te geven. Dat doe ik al een aantal jaar niet meer. Maar ik doe nog steeds onderzoek en daarvoor ben ik, hoe heet het? Of dat doe ik onder de naam van de Technische Universiteit Eindhoven inderdaad.
Maar je hebt eerst ontwerpen gedaan in Delft?
Ja, Brechtje en ik hebben allebei industrieel ontwerpen gestudeerd in Delft, dus productontwikkeling. Tijdens de studie zijn we in deeltijd goudsmeden gaan doen en dat was eigenlijk bedoeld als hobby en zo van... op de universiteit ben ik wel bezig met maken, maar altijd theoretisch. En we dachten, het is goed om ook die handvaardigheid te hebben.
Achter... Doe even de deur.
Voor de
er zijn hier ook vogels. En die zijn jaloers dat wij aan het praten zijn. Sorry.
Ja, we kunnen ze altijd wegzetten als het echt te erg wordt.
Ik vind het wel leuk.
Hoe heet het? Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, je bent altijd theoretisch bezig met ontwerpen en met maken. En wij dachten, het is ook goed om die handvaardigheid te hebben. Maar nooit met het idee dat we daar echt wat mee zouden gaan doen.
Waar deden jullie die opleiding?
Ja, je had toen nog een dependance van Schoonhoven in Amsterdam. In wat nu het...
Sieraad heet.
Het Sieraad heet,
ja,
inderdaad.
Porsches weg.
Ja, precies, aan de Porsches weg.
Dat was de LTS.
Gewoon heel praktisch, dat was vanuit Delft beter bereikbaar dan dat Schoonhoven met openbaar vervoer bereikbaar was. Dus iedere dinsdagavond gingen we daar naartoe. Nou ja, dat, op die manier hebben we het, het goudsmeden geleerd. Later, zeg maar, dat was in de jaren, eind jaren 90, begin 2000. En eigenlijk de jaren daarna kwam die hele hernieuwde aandacht voor het ambacht in ontwerpen. Wat ook sterk opgepakt is toen door de Design Academy en zo. Maar daar liepen we eigenlijk een soort van vooruit. Dat was niet een hele bewuste keuze. En toen we afgestudeerd waren, zijn we wel voor onszelf begonnen meteen. Met een bedrijf dat heette Studio Iets. Omdat we iets gingen doen, maar eigenlijk ook niet precies wisten wat. Ja. Maar wel een beetje in meubel-interieur kant op. Brecht is wel meteen na industrieel ontwerpen ook de opleiding tot meubelmaker gaan doen.
In Amsterdam ook?
Ja, het HMC in Amsterdam. Inderdaad.
College, ja.
Ja. En toen zijn we begonnen en toen deden we meubelen en interieurs, maar ook wel tentoonstellingen voor musea bijvoorbeeld. En dan is het een heel raar verhaal. Dan moet ik eerst natuurlijk zeggen, er waren mensen die zeiden, je kunt toch ook sieraden maken? En toen hadden we op een gegeven moment dus Studio Iets, meubelen, interieurs en sieraden. En zeker naar zakelijke klanten is dat een lastig verhaal. Dus dat hebben we in tweeën geknipt. En Brechtje is doorgegaan met wat nu Studio in Hout heet, de meubelen. En ik ben doorgegaan met Brecht, de sieraden. Om het makkelijk te maken dan Brecht als naam. En het is nog steeds één bedrijf. En we, weet je, achter de schermen werken we aan alle kanten samen. En zijn we op de hoogte van wat ander doet. Maar naar buiten toe zijn het twee verschillende dingen.
Ja, want je verwijst op je site Brecht ook niet naar de meubel, ik had het nog niet gevonden in ieder geval, die link.
Nee.
Ik hoorde het pas toen ik hier liep.
Ja, en er zit, natuurlijk op een bepaalde manier komt het uit het, uit dezelfde hoofden, zeg maar. Dus er zit ergens wel een verband, maar het is niet iets wat we veel koppelen. En het is ook maar zelden dat de klanten die we voor de meubelen hebben ook klanten voor de sieraden worden. Dat is echt uitzonderlijk.
Ja, je hebt toevallig wel een houten broche op.
Ja, en dat is dan weer mijn zoon die
die voor mij
een M gemaakt heeft. Al een aantal jaar geleden, maar er zit een soort, noem het, cartoonkwaliteit in. Dus ik draag hem altijd.
Leuk.
Ik draag hem altijd graag.
Dus die kinderen zijn ook al behept.
Die zijn ook besmet, inderdaad. De een is aan het lassen en dat soort dingen. En de ander die doet van alles, maar is op het ogenblik ook veel met graffiti bezig en dat soort
dat is leuk. Dingen. En een kippenhok zag ik net
buiten. Een kippenhok heeft een van de twee gemaakt. Dus sindsdien hebben we ook kippen. Die heb je geloof ik nog niet gezien, maar er lopen zes kippen rond op het erf en er zwerven overal eieren.
Ja, maar je zit hier dus wel echt op een bedrijventerrein.
Ja, je moet je voorstellen.
Volkswagenbusjes, worden die hier opgeknapt?
Ja, dat is een bedrijf dat helemaal in de, in de oude Volkswagens zit. En je moet je voorstellen, daar achter die bomenrij loopt de oude IJssel. En we zitten hier dus ook in de voormalige uiterwaarden. Dit huis stond ooit in zijn eentje hier in het weiland. Het is ook wel grappig dat oudere bewoners die zeggen, het is zo'n mooi huis, want het staat mooi hoog. Je moet aan de voorkant maar even kijken, dan zie je echt dat het huis hoger ligt. En dat is dus hier nog een waarde, zeg maar, van het huis, dat je veilig ligt voor het water. Het is een soort terp eigenlijk. En wat wel grappig is om te vertellen, het huis heet Molengaarden. En de hele woonwijk hierachter heet dus ook Molengaarden, vernoemd naar dit huis.
Oh, bijzonder. En een ander detail is, je haalt je meel van de molen om brood te maken.
Ik
kreeg net een heerlijke taart die weer uit een kookboek kwam van een andere multitalent,
Maruska Mertz,
ook al edelsmid en taartenbakker.
Interieurproducten,
ja, precies, daar horen we straks meer van. Maar nog even op jou door, dus jullie gingen allebei samen een andere kant, zeg maar. Ja. Jij maakt dus alles wat je maakt, maak je hier?
Nee. Vandaar ook dat ik begon met, ik ben meer sieraadontwerper dan goudsmid. En daarvoor moet ik misschien iets meer vertellen over die opleiding industrieel ontwerpen. Het is productontwikkeling. Dat betekent dat je leert te denken in serie. En dat betekent ook dat je eigenlijk gedienstig bent aan de gebruiker van het product. De opleiding, in ieder geval toen ik hem deed, zag ontwerpen als probleem oplossen. Een hele Duitse functionalistische benadering. Als je een probleem maar goed genoeg analyseert en opdeelt in allerlei deelprobleempjes en daar de beste oplossingen voor verzint, weet je, dan kom je tot het ultieme ontwerp. Dus dat is een beetje de achtergrond waar ik uitkom. Je moet mij ook niet vragen, ontwerp eens een mooi sieraad. Weet je, daar kan ik niks mee, pure esthetiek, zeg maar. Het is altijd een soort een oplossing en dat kan heel relatief zijn, hè? Maar... dat is wel de manier waarop ik denk vanuit die achtergrond. En ik denk vanuit seriematige productie en vaak ook met moderne technologie. Dus we hebben bijvoorbeeld sieraden in technisch keramiek, een keramisch materiaal. Maar sterk, het kan vallen zonder te breken. Ja. Dus keramische remschijven van high-end auto's bijvoorbeeld worden daarvan gemaakt. Nou, dat zegt al iets over de duurzaamheid. Dat is een materiaal. Voordat het gebakken wordt, ziet het er zo uit. Een beetje kunststof. Kunststofachtig.
PVC-buis lijkt
ja,
het op.
Ja, het is een beetje PVC-buis.
Oh, en dit? Okay, dat is leuk.
En als het gebakken is, ziet dat er zo uit.
Oh, dan is het zwart ook.
Dan is het zwart. Dan is
en het lijkt het titanium.
Is het een derde kleiner, dus het krimpt in het bakproces. Maar de ovens die daarvoor nodig zijn, dat zijn zulke industriële producten. Weet je, dat heb je zelf niet, dat heb je zelf niet staan. Dus dat, ik koop het in als buis, maak het zelf hier op de draaibank. Nou ja, bereid ik het voor, zeg maar, stuur het terug om het te laten afbakken. Daarna komt het terug en kan ik goudstenen, weet ik wat, eromheen.
Want je kan het nog wel bewerken als het gebakken is?
Nauwelijks. Ik kan het iets uitslijpen met diamantgereedschap, bijvoorbeeld om een diamant te zetten. Maar verder is het vooral bijvoorbeeld goud eromheen persen. Daar doe je verder niks met die keramische ring.
Je construeert iets met die ring die je dan...
Ja, daar kan
en
je
het voelt doen. Lekker aan.
Ja, het is een lekker dragend materiaal en het blijft dus heel mooi. Vaak is zwart een sieraad, een toplaagje, één krasje en dan komt iets zilverkleurigs tevoorschijn of zo. Ja. Dit is door en door zwart en alleen met diamanten krassen. Dus het heeft een hele mooie esthetiek. En ook als je het matteert, ik weet niet of ik daar... Nou goed, dit is een klein onderdeeltje van iets, maar... Dat het zo heel donkergrijs wordt. Ik kan straks ook wel even wat afvalproducten pakken hoor. Dan zie je ook wat het doet in combinatie met goud en diamant bijvoorbeeld.
Heel mooi gematteerd. En dat beschadigt dus nauwelijks?
Nee. Dat beschadigt niet. Het grappige is, je kunt het ook in het wit krijgen. En dat hebben we ook wel eens gedaan. Maar wat je dan krijgt, als je dan bijvoorbeeld langs een metalen trapleuning gaat... Zit er een streep op je witte ring. En dat is dus, dat materiaal is zo hard dat het een klein beetje metaal van die trapleuning afneemt. Oh. Waardoor dat er op die ring niet uitziet. Maar het is dus niet wat je zou denken, de ring is beschadigd. Nee, de trapleuning is beschadigd.
Ja, die zit nu op de ring.
Ja.
Mooi, die drie stadia van dit heb je dus in zo'n opleiding, ontdek je de nieuwe materialen, de nieuwe mogelijkheden en die verwerk
nou, ja, je bent, verder. Je bent gewend inderdaad te werken met industriële productie en voor het bedrijf die dat afbakken hiervan doet, zijn we ook een vreemde eend in de bijt. Want die is gewend om in serie of in massa te produceren. En dan kom ik met mijn serietje van 13 individuele ringen specifiek voor klanten gemaakt.
En dan moet je soms wel eens wachten omdat er dan nou ja, dan een moet, oven
ik,
uit
ik
is.
Loop, of... Ik loop mee met de productie die zij draaien toevallig. Ja, dat is heel grappig, want je moet elkaar taal daarin leren spreken. Weet je, wat is voor jou belangrijk? Wat is voor mij belangrijk? Welke maat nauwkeurigheid is voor sieraden prima en moet voor de industrie veel nauwkeuriger bijvoorbeeld? Maar welke afwerkkwaliteit is voor mij belangrijk, die in de industrie bijvoorbeeld weer minder belangrijk is. Dus dat soort dingen zitten daarin en dat is een leuk proces.
En je moet heel goed berekenen wat de krimp is.
Ja.
En die is altijd wel hetzelfde?
Ja, 1,2778 om precies te zijn.
Een soort pi is het.
Ja, precies.
Want je kan het heel groot maken, maar als het dan ineens te klein is voor een klant, is het natuurlijk verschrikkelijk.
Ja. Dat is waar. Dit kan je niet even op de ringenrekker zetten om het wat groter te maken. Om het wat groter te maken.
En maak je dan ook altijd meerdere versies in verschillende maten? Stel voor dat de klant dikker is geworden. Of dat je denkt, nou, ik vind hem zo mooi. Ik maak er nog een paar. Maak je ze
nou, het is wel leuk, want je ontwerpen ontstaan vaak in samenspraak met. En soms komen klanten met het idee dat je denkt, jeetje, dat pakt goed uit. Dus dan wil ik er nog wel eens eentje maken voor de collectie. We zijn begonnen met een serie in te kopen, zeg maar. Dus een grotere serie te maken. Want dat was natuurlijk hoe dat bedrijf gewend was te werken. Dus die ging ervan uit dat wij dat ook gingen doen. Nou, die heb ik...
Die
heb ik zo ongeveer compleet nog hier, nog hier liggen. Ja. Want je verkoopt natuurlijk nooit al hetzelfde. Nee. Mensen willen altijd net... altijd net iets anders. Dus dat hebben we losgelaten. En tegenwoordig maak ik gewoon specifiek voor een bepaalde klant een bepaald model.
Ja, want je hebt hier alle maten. Dus dan moet je bijna mensen eerst gaan vragen. Welke maat heb je? Dan kan ik een ring voor je maken.
Nee, ja, want dat krijg je dus inderdaad. Je hebt alle maten. Dan heb je nog weer verschillende breedtes. Dan heb je met diamant, zonder diamant. Met een half bandje goud. Met een derde goud. Nou ja, je kan het nooit allemaal op voorraad hebben. Dus tegenwoordig maak het op bestelling.
Ja, en toen ik stage liep, dat was in 90... Toen was titanium heel erg in. Want de goudsmit waar ik werkte, we deed alles met titanium. En dat was uit de vliegtuigindustrie. Is dat eigenlijk dezelfde soort ontwikkeling?
Nou ja en nee. Ik denk wel dat daar meespeelt. Het is nieuw en daardoor interessant. Want titanium wordt natuurlijk nog steeds gebruikt. Maar afgezien van een aantal goudsmeden die dat verder ontwikkeld hebben en er hele spannende dingen mee doen, zie je het tegenwoordig minder. Maar titanium is wel heel breed toegankelijk geworden. Dus in principe kan iedere goudsmit titanium kopen. Dit keramische materiaal is wat dat betreft veel exclusiever. Ja. En heb ik het geluk gehad dat ik toevallig degene was die als eerste bij dat bedrijf aanklopte. En zij zitten er niet op te wachten, denk ik, dat er iedere dag een goudsmit met een klein serietje staat.
Nee,
dus het is wat dat betreft minder breed verspreid.
Ja, nee, maar het is meer de vorm van de ring, de strakke brede ring die me eraan doet denken.
Ja.
Maar dat was natuurlijk lichter grijs, of dat was grijs en dit is zwart.
Ja, en te kleuren. Ik bedoel, je kan natuurlijk van het hele mooie gevlamde titanium... Ja. Maken.
Maar qua strakheid, want hij kon dat ook heel goed. En diamanten, doet het mij eraan
denken. Dat absoluut waar. Overigens kun je dit ook, moet ik even kijken hoor, daar heb ik wel een voorbeeldje van. Ik denk dat die hier liggen. Je kunt dit ook wel, organischer vormen.
Hoe komen de dingen van de website tevoorschijn? Het is altijd veel leuker om het live te zien. Ja, dat kunnen de luisteraars dus niet horen, maar...
Dit is bijvoorbeeld hetzelfde materiaal, maar dan in zegelringvorm.
Ja, een zegelring echt, met ingegraveerd monogram. En kan je dat kan je er dus wel in doen?
Dat is laser, dat is een lasergravure. Dit is bijvoorbeeld ook dat materiaal, even afgezien van of het een mooie vorm is. Maar dan zie je wel, want dan is het echt een soort beeld houden in het materiaal.
Maar dat heb je dan eerst in die zeg maar PVC-achtige buis gedaan.
Ja, ja.
En dan wordt het gebakken en dan wordt het dit.
Ja.
En wat vind je zelf prettiger werken? Wat vind jij mooier? Organisch of dat hele strakke?
Het hele strakke. Ja, hier loop ik dus er tegenaan. Wat ik eerder al zei. Vraag mij niet iets moois te maken. Ik probeer hier een mooie vorm te maken. En dat is gewoon niet mijn... Dat is gewoon niet mijn taal,
maar.
En dus je kan ongetwijfeld hele mooie organische vormen ook in het materiaal maken, maar dat is niet wat ik
Maar je bent ook gewend in dat seriematig, dus als het strak is, kan je makkelijker
dan kan je dat makkelijker seriematig, makkelijker seriematig maken, ja, absoluut.
En hoe zet je hier dan een diamant in?
Ja, dat is wel een interessant verhaal. We zijn begonnen met, even kijken of ik daar een voorbeeld nog van heb liggen toevallig, nee. We dachten slim te zijn dat je hebt natuurlijk die krimp in het materiaal, dus als je de diamant mee de oven in doet, dan krimpt die vast in het materiaal, was de gedachte. Je weet heel precies wat de krimpfactor is, dus dat moet gaan.
Ja.
Alleen even vergeten dat sinteren op zo'n hoge temperatuur gebeurt, dat de diamant dat niet overleeft. Dus dan haal je alleen koolstof over.
Dat was een grapje.
Ja, dan moet je niet met te grote diamanten doen.
Welke temperatuur gaat dit?
Ja.
En dat heet sinteren?
Sinteren. Ruim boven de 2000 graden, maar pin me er niet exact op vast. Wat we tegenwoordig doen, want je kan het op twee manieren doen. Even kijken of ik daar ook een voorbeeldje van heb liggen.
Waar dit in zit, heeft de Brechtje natuurlijk gemaakt.
De grap is dat je... ik zal zo ook wel wat andere dingen laten zien. Dit is nog een oude. We zijn eerst begonnen, zeg maar als alternatief, met een glas, wat we eigenlijk als lijm gebruiken. Dus deze is gezet in glas, wat we smolten en dan de diamant erin. Maar uiteindelijk bleek dat niet sterk genoeg te zijn.
Dus het gaatje waar de diamant zit.
Smelt je glas door de diamant in. Dus op die manier als een soort lijm.
Ja.
Maar dat bleek in de praktijk niet sterk genoeg te zijn. Dus wat we tegenwoordig doen is dat we hem van binnen uitzetten.
Ja. Oh, dit is een zwarte steen.
Ja, dat is een zwarte diamant inderdaad.
En die wordt van achteraf.
Die wordt van achter wordt die gezet. En als je dat natuurlijk dan echt netjes doet, gaat er daarna nog een binnenring in, zoals bij deze. Dat je eigenlijk helemaal niet meer ziet hoe die gezet, hoe die gezet is. Ja, en een alternatief is.
Dit is waarschijnlijk ook een materiaal waar mensen niet allergisch voor zijn.
Nee, ben je niet allergisch voor.
Dus het hoeft niet per se zilver van binnen.
Nee, het hoeft absoluut niet. Ook kunstheupen bijvoorbeeld worden hiervan gemaakt. Dus het kan ook als implantaat gebruikt worden.
De medische wetenschap die doet goede dingen voor de sieraden.
Ja, maar dat is wel waar. Dat vaak als je in andere branches kijkt of in andere toepassingen kijkt, dat daar wel inspiratie ligt om te vertalen naar sieraden.
Maar jij doet nog meer met ander materiaal. Want ik las iets, de codering, die is gemaakt ook met magneetjes.
Ja, dus heb ik hier ook liggen. Dat is wel leuk om te laten zien. Even kijken.
Het is wel heel leuk dat je op de site ook filmpjes hebt, zodat je het nog beter kan zien. Want je hebt manchetknopen die man-made.
Self-made man, ja. Self-made die koop je man plat in een visitekaartdoosje en puzzel jezelf in elkaar tot manchetknopen.
Ja.
En sowieso, eigenlijk zijn veel dingen hebben dat filmpje wel nodig. Omdat er aan een statisch plaatje zie je niet de hele betekenis van het ontwerp, van het ontwerp af. Ik heb hier zo'n codering. Het zijn 7 ringen die aan elkaar klikken door kleine magneetjes die daarin zitten. En als het aan elkaar zit, wordt een woord leesbaar.
Ja.
Maar je kan hem dus ook helemaal loshalen en verdraaien, waardoor het onleesbaar wordt en dus een soort code ontstaat.
Er zit op 2 plekken. Zitten
magneetjes. En aan de ene kant zitten die noord-zuid georiënteerd. En aan de andere kant zuid-noord. Dus hij kan altijd maar op één manier weer in elkaar vallen. Ja, dat vind ik het leuke aan dit ontwerp.
Ja, en je kan lekker spelen.
Zeg, je blijft daar natuurlijk lekker mee zitten spelen. En zeg maar het friemelen ermee vind ik fijn. Maar ik vind het ook fijn dat je ermee kunt spelen. De keuze van draag ik hem leesbaar of onleesbaar.
Ja, want kan je ze ook ten opzichte van elkaar verwisselen?
Nee, als je ze in volgorde verwisselt, dan kom je niet meer terug bij het woord. Er staat wel een gravure aan de binnenkant dat je altijd de volgorde weer terug kunt halen. Dat mocht hij wel een keer over de grond gaan, dat je niet eindeloos aan het puzzelen bent. Maar ik ken dus ook mensen die dragen hem eigenlijk altijd verdraaid. Ze weten zelf wat erin staat en dat is genoeg. Dat hoeft, dat gaat de rest van de wereld niet per se wat aan.
En hier staat liefde.
Liefde. Ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Het is liefde op zijn Fries.
Ja, dat wou ik net zeggen. Heb je Friese roots?
Nee. Brechtje heeft Friese roots. En ik vond dit wel een mooi algemeen woord. Anders, liefde wordt gauw zo plat. En nu zit er net nog even één laagje extra.
Dat is wat voor Nienke Laverman.
Nou, ja.
De Friese Fado-zangeres.
Ja, precies.
En het is ook een praatstuk. Want je kan dus ook met mensen in gesprek raken. Ja, van wat heb
absoluut.
Jij... Wat heb jij daar?
En wat ik ook leuk vind, je hebt nu een versie in je hand die eigenlijk heel industrieel oogt. Het zijn hapjes uit de ring die de letters vormen.
Ja.
En waarom mensen zeiden, het is net een cijferslot. Het is een esthetiek die ik persoonlijk mooi vind, maar voor mij gaat dit niet over hoe de ding eruit ziet. Het gaat om wat hij doet, zeg maar.
Ja.
Dus we hebben ook deze versie gemaakt. Precies hetzelfde, ik zal even het licht aan doen, dan kan je net iets beter zien. Precies hetzelfde ontwerp, maar hier zijn het de diamantjes die de letters vormen.
Nou ja, beach.
Ja, Brecht staat erin inderdaad.
Ja.
En het concept is hetzelfde, maar hier hoort dus een totaal andere drager bij.
Ja.
En dat is natuurlijk ook iets heel raars. De meeste ontwerpers maken ontwerpen die visueel heel erg een eenheid vormen. Als je dit naast elkaar legt, heeft het visueel helemaal niks met elkaar te maken.
Nee.
En voor mij is dus het verbindende element hierin dat concept, dat leesbaar, onleesbaar wat daarin zit.
En
ik denk dat je daar ook ziet wat ik eerder al zei, die soort dienstbaarheid aan de drager. Voor mij is het niet een soort autonome expressie van mij in dat sieraad. Maar dat probleem oplossen. Dit doet iets voor de drager. En het moet er ook uitzien zodat het past bij de drager. En of dat dan met diamant is of deze meer industrieel ogende versie. Ja, weet je, dat is voor mij van ondergeschikt belang. Ja.
Zo kan de dame van de PC Hoofdstraat deze dragen. En iemand uit Rotterdam deze. Nou ja, omdat het wel hetzelfde concept. Doei!
Nou, daar gaan ze al.
Wat voor materiaal waren ze ook weer? Heel sterk, toch?
Ja, dat kunnen ze hebben. Ik schrik daar nooit zo heel erg van. Ik ben niet van de sieraden met witte handjes of met witte handschoentjes.
Nee, gelukkig maar. Want anders was ik nu de deur uitgezet. En nou kijken of je weer in de juiste... Die met de diamanten viel trouwens niet. Of ik er weer in de goede volgorde krijg.
Het zou kunnen dat je die onderste nieuw op zijn kop hebt zitten.
Ja. Maar wat zei ik? Dus het gaat om het concept wat je bedenkt en de invulling is aan de drager.
Ja, hoe dat moet resoneren met de drager. En ja. dat gaat hem over het concept, maar het gaat over een... Kijk, heel goed. dat gaat ook over inderdaad van, weet je, hoe ziet het eruit op de manier dat het past bij de persoon.
Ja.
En je stelt je inderdaad bij de ene een heel ander persoon voor dan bij de ene versie een heel ander persoon voor dan bij de andere versie.
Ja. En waar is deze met diamanten van gemaakt?
Wit-goud. Ja.
En die magneetjes die lijm of zet je erin?
Ja, die persen we erin. Ja.
Maar dat doe je wel hier?
Ja. Maar dat zetten doe ik niet zelf. Hoe heet het? Deze bereid ik voor. De zetter zet de diamantjes en ik plaats de magneetjes. En hier hetzelfde. Ik teken dit per ringetje uit waar de hapjes eruit moeten komen. De allereerste hebben we natuurlijk hier in het atelier gezaagd. Maar dat krijg je nooit zo nauwkeurig dat over vijf, ringetjes een beetje doorloopt. Ja. Dus dit laten we draad vonken. Dus dat is eigenlijk computergestuurd uitsnijden, zeg maar. En daarna werk je het af en monteer je het. En, dus op een bepaalde manier is dit meer als een blaadje atelier dan een productie atelier.
Ja, en dat is ook wel echt, denk ik, de vormgeversachtergrond van jou. Dat je ook gewend bent om met anderen samen te werken. Want ik denk dat een goudsmid ook veel meer gewend is alles zelf te doen.
Ja. Ja,
want je hebt hier wel een werkbankje met een schootsvel en de
Het is er allemaal en ik kan best een beetje goudsmeden, maar...
Je kan vooral goed denken.
Ik heb niet, en dat ga ik ook nooit maken, het aantal uren wat een aan de dagopleiding vakschool goudsmid gemaakt heeft. Dat ga ik nooit maken. Dus ik ga nooit...
Ja, maar dat kan je wel inhalen, want iedereen heeft hetzelfde aantal uren opleiding. Of nee, jij hebt minder uren opleiding, maar hoe vaker je het doet...
Ja, tuurlijk. Maar ik heb niet de illusie dat ik dat nog bijga. En dat wil ik ook niet. Ik heb wel eens gezegd...
Heb je misschien ook het geduld niet voor om dat zelf te doen?
Ik heb er het geduld niet voor. Ik heb er de... Waar je mee begon, weet je, ik wil alles, zeg maar. Dus die enorme toewijding die dat vraagt, die heb ik niet. En ergens denk ik ook dat het een kracht is. Ik denk namelijk dat het op een gegeven moment beperkt het ook, omdat je dan alleen maar de technieken kunt gebruiken die je beheerst, zeg maar. En in die zin is mijn ding veel groter. Als ik iets wil, dan ga ik zoeken wie kan het, zeg maar. Of wie kan dat stukje aanvullen wat ik zelf niet... kan. En dat is een manier van denken die er over het algemeen bij goudsmeden minder in zit.
Ja, is natuurlijk ook heel erg een eenmansberoep, denk ik.
Ja.
Meer.
Ja.
Het is ook een kostbare aangelegenheid om alles in huis te hebben.
Ja,
misschien.
Dat is ook zo. En
het is ook je eigen nieuwsgierigheid naar wat zijn er voor technieken die ik ook kan inzetten.
Ja, het is tegen dingen aanlopen en bedenken hoe je dat kunt gebruiken. En nou ja, weet je, nog even afgezien van het feit dat als we even naar dat keramiek teruggaan, dat bakproces is heel specifiek, want er zit een temperatuurverloop in wat helemaal afgestemd moet zijn op het materiaal en zo. Maar ook gewoon die oven aan zich is een dusdanige investering dat die bij wijze van spreken 24 uur per dag moet draaien. En dan moet je dus dat gebruiken. Maar dat geldt ook als je als goudsmid een laser of een puck of weet ik wat hebt staan. Dat loont pas als je dat ook voldoende gebruikt. Dus ik ben heel blij dat er anderen zijn die dat hebben. En waar ik een stukje productieruimte als het ware van hun kan gebruiken of voor hun kan vullen. Maar waarbij ik niet per se getrouwd ben met die ene productie.
En dat je nieuwe dingen kan uitproberen ook.
Ja. Ja. Ja.
Ik heb artikel van je gelezen, dat is al uit 2011. dat was in Edelmetaal. Mm-hmm. Met Marian Unger, de verzamelaar en kunsthistorica over juwelen. Ze is al helaas al in 2018 overleden. Mm-hmm. Maar ze heeft bij tijd haar sieraden aan het Rijksmuseum geschonken. En daar hadden jullie het over, en in andere artikelen had je dat ook, over het laserprinten. Dat was toen denk ik heel erg in opkomst.
Want
dat zijn ook volgens mij de eerste jaren van de Sieraad Art Fair. Waar er toen nog...
Ja, die was iets eerder zelfs al. De Sieraad Art Fair is iets ouder.
Ja, maar waar ik toen was, en dat heb ik geloof ik al eens gezegd in de podcast, waar heel veel gediept 3D-print was. Dat je dacht, waarom zou je nog gaan smeden, want je kan alles printen. En de laatste keer... was dat veel minder. Het is veel meer of losgelaten of opgenomen als techniek om te gebruiken in het smeden in plaats van een doel op zich.
Ja, je hebt eerst een soort wildgroei gehad. En ik denk dat dat altijd gebeurt met nieuwe technologie. We gaan het doen omdat het kan.
Ja.
En niet omdat het... meerwaarde heeft, zeg maar. Ik bedoel, dan heeft het een soort noviteitswaarde. Maar ik denk dat juist wat sieraden niet moeten hebben, of juist de kracht is, een soort sociaal-culturele betekenis die over de jaren heen doorbouwt en uitbouwt. En een sieraad is denk ik altijd een spiegel van de tijd waarin ze gemaakt worden. Maar dan zie je even een soort opleving hier op het moment dat er een nieuwe techniek is, omdat het kan. En daarna wordt die toepassing veel interessanter. Misschien dat ik even drie dingen erbij moet pakken om dat te illustreren over het 3D-printen. En dan...
Ga ik eens even kijken, want er staat hier ook een hele grote boekenkast.
Ja, precies.
Vol met boeken over ethiek, moderne meubels. Dat is architectuur, Jewel. Het boek van Gijs Bakker. Nederlandse sieraad natuurlijk, van Jan Unger. Ja. De macht van mode, want ja... sieraad en mode gaan natuurlijk ook heel erg samen. Kruip nooit achter een geranium. Nou, dat vind ik een mooie. Interessante boekenkast.
Ja, er zitten inderdaad wat thema's in. Dat als ik dan met een paper bezig ben, dan koop ik rondom een bepaald thema de boeken. En eerlijkheidshalve staat hier nog maar een deel, omdat we na de verhuizing nog niet alles uitgepakt hebben.
Ben je eigenlijk elke dag hier? Want het is best koud.
Ja. De verwarming hier doet het nog niet. Oh. Dus het is winters hier echt, het is hier winters nog echt koud.
Ja.
En ieder jaar zeggen we, volgend jaar zorgen we dat de verwarming het doet.
Oh, ja.
En dat is nog niet
gebeurd. Je raakt er ook weer aan gewend.
Nou ja, ik wil zeggen, je doet een warm vest aan en dan gaat het over het algemeen prima. Ondertussen heb ik er wat bij, heb ik er wat bijgepakt, wat niet van mij is. Als in niet door mij ontworpen. Maar daar zit dan toch ook het stukje verzamelen in. En ik was zo rond die tijd bezig ook met publiceren over 3D-printen. Het heb ik een aantal dingen gekocht. Omdat ik vond dat vroege voorbeelden waren van hoe 3D-printen ingezet werd op een manier die het echt een stapje verder brengt. Dit zijn twee voorbeelden van Peggy Bannenberg. Die gewoon op een...
Die zag ik laatste keer.
Op een, zeg maar, een huistuin- en keukenprinter bezig was. Maar aan het spelen was met hoe kan ik verschillende materialen, verschillende kleuren combineren in één ontwerp. Hoe kan ik direct in het printproces ook die steen zetten. Mm. En dan zie je dat het begint te verlopen in elkaar. Dan is het niet meer, we hebben een nieuwe techniek, oh leuk, gaan we doen. Maar het beginnen te gebruiken echt in je in de ontwerpen.
Ja, wat Louis Hankaar, waar ik ook een podcast mee maakte, noemde dat het een gereedschap wordt.
Ja.
Dit is een ring waar de steen, dus van plastic in allerlei kleuren rood, roze, waar de steen dus ingeprint is.
Ja, die is inderdaad gewoon gedurende het printproces erin gelegd en meegeprint, zeg maar, of vastgeprint, gezet. In het printproces. Weet je? En dat vind ik dan interessant om te zien hoe mensen daarmee bezig zijn.
En deze armband heeft verschillende kleuren blauw. En waarschijnlijk is het is opgebouwd uit ringen en dan steeds een stapje verschoven, waardoor je zo'n structuur erin krijgt.
De structuur die zit in de tekening. Dus hij is niet gedraaid tijdens het printen, maar hij is getekend met die golf erin. Maar ze heeft dus wel iedere keer om de zoveel lagen dat geprint is, het materiaal verwisseld. Lopende het proces, waardoor je iets interessanters krijgt dan als het één kleur zou zijn.
En dat was gewoon met een huistuin en keuken?
Gewoon huistuin en keuken.
Nou ja, huistuin en keuken. Nou, was waarschijnlijk een van de eerste.
Het was een van de eerste, maar het leuke is, tegenwoordig als je die printers hebt, worden steeds meer black boxes. In de zin dat je niet meer weet wat daarin gebeurt. En die eerste, die waren technisch natuurlijk veel minder constant. Maar daar kon je wel zelf mee spelen. Dus zij kon gedurende het proces met die materialen gaan zitten spelen. En waarschijnlijk nog steeds hoor, dat zij dat kan. Maar het worden steeds meer plug-and-play dingen waarvan je die letterlijk huistuin en keuken worden. Maar waarmee je dus niet meer kunt spelen of minder kunt spelen dan in het begin.
Ja.
En een ander die ik daar even bij gepakt heb is deze, zo'n broche.
Een
soort camee om te zien. En je haalt direct die connectie met het verleden, met een traditionele camee eruit.
Omdat het een blauwe achtergrond heeft en een witte vorm daarboven die ook een persoon afbeeldt, zoals in een camee.
Ja, die een persoon afbeeldt en ook als je het ziet, met een soort Franse pruik op. En de grap is, ik ben het zelf. Dit is een ontwerp.
Oh, jij bent dit?
Ik ben het. Het is een ontwerp van twee Duitse dames. Laura Alvarado en Vivian Meller. En wat ze gedaan hebben, is dat ze mij een papieren pruik opgegeven hebben. Een lap om mijn schouders. Ze hebben mij 3D gescand. Want dat is natuurlijk wat vaak vergeten wordt. Het is niet alleen dat er uit de printer, weet je, er komt niet zomaar magisch en iets uit de printer. Je moet er ook iets instoppen, een tekening. En hoewel de scantechniek toen ook al verder was, hebben zij dat bewust, zeg maar, op een low-tech manier gedaan, waardoor die print ook een soort imperfectie heeft. Zeg maar, hij lijkt een soort van afgebrokkeld aan deze kant.
Ja,
maar juist daardoor wordt hij interessant, wat mij betreft. Dus ik vind dit ook een heel mooi voorbeeld hoe zo'n techniek ingezet wordt. Langzaam maar zeker zie je dat natuurlijk ook veranderen. En het hoeft niet per se. Dit zijn eindproducten, maar dat printen hoeft niet per se voor een eindproduct te zijn. Het kan ook een stap in het proces zijn. Dus als voorbeeld uit mijn collectie deze ringen. Die printen we in was en gieten dan af in het goud. En in dit geval, dat kan je doen om iets makkelijker te maken, dat je het niet zelf met de hand hoeft te vormen. Dan vind ik het minder interessant. Dit is iets wat je niet met de hand gemaakt kunt krijgen. Want aan de weerszijde van de ring staat een naam. En die twee namen verlopen door een relief aan de bovenzijde van de ring in elkaar. Dat is iets wat je alleen in de computer getekend krijgt. En ook niet met de hand gevreesd krijgt. Of in ieder geval niet voor een enigszins acceptabel bedrag. En op deze manier gebruik je dus een soort massa-technologie om een uniek ontwerp te kunnen maken dat technisch eigenlijk op geen andere manier te maken is. En dan wordt, wat mij betreft, zo'n nieuwe technologie interessant. Want dan brengt het ook die sieraadwereld een stapje verder.
Ja, zeker. Want aan de ene kant staat Tieneke, aan de andere kant staat Henk-Jan. En bovenop lijkt het alsof er allemaal takjes in het goud liggen. Ja. En dus zit je samen in de trouwring.
Het wordt een soort DNA van de relatie, dat organische patroon aan de bovenkant.
Ja, inderdaad.
En iedere ring is dus ook anders, omdat er andere tekst in staat.
En dit dus is 3D getekend en toen geprint.
Geprint in was. En daar is de gietmal van gemaakt en afgegoten in het goud in dit geval.
Ja. Ja, want die zie ik op je site als Maarten en Brechtje.
Ja, we hebben ook een eigen versie.
Ja. Ja. Ja, ik vroeg me al af hoe dat gemaakt werd, maar dus 3D in was. Ja. Ja. Ja, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. En dan heb je toch een heel uniek stuk. En ook in een uniek materiaal.
Ja.
Waardoor,
ik heb het wel meegemaakt dat mensen inderdaad, dat ik ze sprak op een beurs. En zeiden, ja, in onze tijd waren er alleen nog maar saaie gouden trouwringen. En ze lieten gewoon een, nou ja, de standaard trouwring zien. Ik zei van ja, en bijna meer als grap van, ja, we kunnen uw ring omgieten in dit model. En inderdaad, een dag later namen zij contact op van ja, we willen dat. Dus dat vind ik ook het mooie aan dat materiaal, dat je dat weer kunt gebruiken. En nou ja, als je het hebt over een spiegel van de tijd, dat weer aanpassen aan de huidige tijd.
Ja, en dan kan je dus ook... wijs van spreken de namen van je ouders erin zetten met hun oude trouwring.
Ja, nee, en dat is dus grappig, want we hebben dit ontworpen in eerste instantie als relatiering, als in liefdesrelatie, maar vervolgens verkoop je het ook als of met de namen van de kinderen erin, met een naam en een datum erin, als hanger, als rouwsieraad, soms zelfs met as ook daarin. Dus het, en dat is ook een beetje wat ik eerder zei. Mijn ontwerpen bieden een soort canvas voor de gebruiker om erop te projecteren wat past bij hun, nou ja, hun situatie, ja. Zeg maar.
Het is geen IKEA, maar het is wel een soort multi-inzetbare voor je eigen persoonlijke...
Ja, het is een, nou ja, wat ik zeg, het is inderdaad een soort canvas.
Ja.
En iedere ring uit deze serie is uniek. Want er staat altijd je eigen tekst in en je eigen patroon zit erin. Maar ja, het concept is wel hetzelfde.
Ja.
En als je dit draagt, weet je, niemand die eruit zou halen dat jij met die naam om je vinger loopt. Terwijl zelf, als je van de zijkant kijkt,
ja, dan zie je die naam
staan. En het is ook weer een conversation piece. Want
ja,
je kunt het wel vertellen
aan mensen. Ja, dat is mooi. En dat is ook wel wat jou kenmerkt. Jij verbindt allerlei mensen, want ik zag op je site, je hebt ook nog samen met andere smeden, u en i, you and I.
You and I, ja, precies.
Hebben jullie een eigen sieradenlijn waar ieder toch zijn eigen...
Ja, sowieso geloof ik heel erg in samenwerken en in verbinden. En dat is denk ik ook niet zo heel erg goudsmeden eigen, juist omdat het ook best wel een individueel... beroep is in je eentje met jouw dingen achter de goudsmeedtafel. En you and I is ontstaan eigenlijk uit het feit dat de context is dan wel grappig. Want sommige dingen lijken nutteloos en worden dan opeens toch nuttig. Ik stond op een beurs in Kopenhagen en er was werkelijk geen hond aan publiek.
Ach.
En nee, toen had ik met collega's erover dat het eigenlijk raar is dat we allemaal verschillende verkooppunten afreizen en de collectie laten zien. En kunnen we dat niet anders doen? En vanuit het hele praktische van kunnen we die krachten niet bundelen, ontstond van kunnen we niet samenwerken? En nou, dat is you and I geworden. En you and I staat aan de ene kant voor jij en ik en het verbindende wat sieraden hebben. Maar ook voor united en independent. De manier waarop we willen werken. We willen samenwerken. Maar dat is in het begin best wel even zoeken geweest. Van, weet je, hoeveel invloed ga je op elkaars collectie hebben? Want je gaat dan een soort van beoordelen. Vind ik dit goed genoeg om op te nemen in de UNI-collectie? En dan zijn we natuurlijk toch ook allemaal eigenwijze creatievelingen, zeg maar. Dus
ja,
dat is een interessante balans tussen waar versterk je elkaar en waar ga je elkaar belemmeren. Nou ja, dat heeft zich uitgekristalliseerd op een manier dat ik denk dat het een heldere collectie is die heel goed samengaat en samen te presenteren is. En waar mensen ook eenzelfde soort denkwijze in herkennen. Dus er zit een praktische kant aan. Als ik naar een beurs ga, neem ik de UNI-collectie mee en vertegenwoordig ook het werk van de anderen. Maar er zit ook een hele inhoudelijke kant aan. Je bent ergens mee bezig en op een gegeven moment kan je daar blind staren en zeggen van de anderen, oh, maar waarom doe je het niet zus of zo? Of je moet eens bij daar en daar gaan kijken, want die kan weet ik wat of zo, weet je.
Het is inspirerend.
Daar zit een hele fijne energie zit daarin. Daar geloof ik heel erg in die samenwerking met andere goudsmeden. Want zolang iedereen maar bij zichzelf blijft, dan is het ook gewoon, weet je, dan ben je elkaars concurrenten niet. Dan kan het naast elkaar bestaan en elkaar versterken. Maar het zit net zo goed naar de producenten toe. Doordat ik veel samenwerk met andere partijen die een deel van de productie doen, kun je ook elkaar versterken. Want ik breng dingen naar hun toe doordat ik op een andere manier kijk of hun techniek op een andere manier gebruik dan ze gewend zijn. En zij brengen dingen naar mij toe die ik weer inbreng in het goudsmeden, zeg maar. Dus dat werkt. En met you and I heb ik dan die samenwerking dat samen één collectie wordt. Maar we zijn nu ook al een aantal jaar geleden begonnen met Juwelen aan de IJssel. Een kleine verkoopbeurs met tussen de 6 en de 10 goudsmeden.
Juwelen aan de Zaan?
Zei ik IJssel?
Ja.
Ik bedoelde aan de Zaan. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ik stond met Maruska Metz, de naam viel al eerder, op een beurs. En daar zat ook niet de reuring in die je wilt. En dan ben je al geneigd te denken, het is een mislukte beurs. En dan ontstaat er zoiets als Juwelen aan de Zaan. Waarbij we dus zelf met een leuke groep goudsmeden, met mooi werk, maar ook eigen werk, wat elkaar dus niet bijt. Ieder ons netwerk uitnodigen, ons eigen netwerk verwennen met een mooie omgeving. Goede catering eromheen. Maar ook ons eigen netwerk voorstellen aan het werk van de andere goudsmeden. En daar ontstaan dan hele mooie kruisbestijvingen. Ja. Nee, goed, dat hebben we dus een aantal jaar in Wormerveer gedaan, Juwelen aan de Zaan. En dat gaan we nu ook, en daar komt hij dan toch, Juwelen aan de IJssel doen.
Ja, en daar ga ik straks kijken waar dat gaat plaatsvinden. En neem jij met you and I en straks met Juwelen aan de IJssel Brecht mee? Of is er voor you and I echt een nieuwe collectie jou?
Nee. Brecht is onderdeel van you and I. Misschien moet ik daar iets over zeggen. You and I bestaat op dit moment uit Tineke Hessels. Die heeft een winkel in Enschede. Die heeft een deel van haar collectie, wat past binnen You and I, heeft ze ondergebracht in You and I. Tom Wassing is een, dat klinkt al zo oud, maar een jonge gast, die is een aantal jaar geleden afgestudeerd in Schoonhoven. En die is zijn collectie aan het bouwen en brengt die onder in You and I. Dat is het werk van Jan Frans Middelhoek. Die is gestopt, zelf inmiddels met goudsmeden. Maar die had een aantal ontwerpen die zijn zo mooi en zo passend ook in de U&I-collectie, dat die heb ik overgenomen. Dus die produceer ik tegenwoordig, maar onder zijn naam. Om een voorbeeld te geven, dit soort ringen. Zo gewoon een strakke ring met een diamantje.
Yeah.
Maar wat hem bijzonder maakt, is dat ik hem open kan schroeven.
Ah, kan
waardoor de verborgen boodschap tevoorschijn komt, die hier op de gravuurband aan de binnenkant verstopt. Je voelt hoe dat te maken heeft met een ontwerp als dit, of met de codering.
En daarom wil je dat graag produceren. Ja, weet je,
dit is een verhaal. Hij komt op een gegeven moment helemaal los, dat je daarop voorbereid bent. mag hoor. Dus dat is de groep. En het is dus niet per se dat alles wat je doet in de U&I-collectie moet of niet. Het is vooral van, wat heeft diezelfde zeggingskracht, zeg maar. En dat nemen we op in de U&I-collectie.
Ja. En straks ga je dus in Dieren exposeren in Villa Elise van Simone en Paul. En wat neem je dan mee?
Dan neem ik de U&I-collectie mee.
Oh, dan neem je.
Ja, dan gaat de U&I-collectie gaat mee. En die presenteer ik ook gewoon door elkaar heen. Dus er staat niet bij van dit is Tineke, dit is Tom en dit is Maarten.
Dus kan je een toetsje, een testje gaan doen van, dit een Maarten zijn? Ik keek op de site en toen dacht ik, dat is vast Maarten. Nou, soms had ik het goed, soms niet. Maar leuk.
Maar dat vind ik dus juist goed.
Ja.
En daar zit denk ik ook weer dat meer ontwerper dan, zeg maar, kunstenaar. Het is niet iets waar per se mijn handtekening onder moet staan. Het moet iets zijn waar een drager wat mee kan, wat resoneert.
Ja.
En dat vind ik dus ook wel eens leuk, inderdaad, als mensen op een beurs vragen, van maak je het allemaal zelf? Nou ja, nee, het is een gezamenlijke collectie. Om ze dan te laten raden wat dan bij elkaar hoort. En daar komt eigenlijk nooit iemand uit. En dan denk ik, ja, dat is goed.
Ja.
Want mensen moeten het ook niet kopen omdat het een ontwerp van mij is. Ze moeten het kopen omdat het ontwerp hen aanspreekt, zeg maar.
Ja, en omdat ze iets van zichzelf erin herkennen waardoor ze het willen dragen.
Ja.
Ja. Ja. En heeft Marjan Unger de tijd gehad om werk van jou aan haar collectie toe te voegen?
Nee, dat heeft ze niet, denk ik. Nee.
Nou, wie weet.
Ja, niet meer. Maar,
nee, maar wie weet welke verzamelaar in de toekomst zijn collectie schenkt aan het Rijksmuseum of een ander
museum.
Zeggen,
ik weet wel, er zijn in ieder geval 2 mensen die werk van mij hebben, waarvan ik verwacht dat die collectie naar een museum gaat. En dat is een heel dubbel, want aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi om om je collectie in een museum te hebben liggen. Aan de andere kant wringt dat ook ergens met mijn productontwerper.
Ja, want dan wordt het ook niet meer gedragen.
Want dan wordt het niet meer gedragen. En in die zin zie ik sieraden Nou ja, misschien moet ik dat wel zeggen. Ik heb een redelijk ouderwetse opvatting van sieraden.
Oh, dat is wel grappig na al dit moderne...
Ja, maar je hebt natuurlijk sinds het midden van de vorige eeuw, zeg maar, het moderne sieraad en het kunstsieraad, wat kunst is. En wat een soort autonome expressie van de drager is. En het heeft vaak wel een relatie ook met het lichaam, maar niet per se met het individu dat het draagt. Of in mijn beleving vaak minder dan dat mijn werk dat heeft. En ik vind juist het mooie dat we al sinds mensenheugenis de neiging hebben om sieraden te dragen, om onszelf te verbinden met een bepaalde groep, of juist af te zetten tegen een bepaalde groep, of te beschermen tegen kwaad, van wat voor orde dan ook. En ik zie mijn sieraden dus ook echt wel in die lijn. En niet als iets als kunst of als expressie van mezelf. Maar nou ja, zijn we weer bij dat dienstbaar aan, ja, aan de draag en dat markeren van momenten in mensen hun leven. In die zin heb ik denk ik liever dat mijn sieraden doorgegeven worden aan de volgende generatie en misschien wel verbouwd worden door de volgende generatie of doorgebouwd worden door de volgende generatie, dan dat ze bevroren worden als het ware in een museum.
Ja. Maar gelukkig maak je ook een soort serie. Dus kan één object als uniek object in een museum terechtkomen als beeld van een tijd.
Ja.
En kan de rest gewoon gedragen en doorgegeven worden. Ja. Nou, mooi. Hartstikke bedankt. En ik ga eens kijken waar ik binnenkort juwelen aan de IJssel kan zien met de collectie van You and I.
Ja, leuk.
Zo, ik ben... nu in Dieren bij Villa Elise. Prachtig pand. Ziet er goed uit. Zit goed in de verf. Is helemaal gerestaureerd. En hier is dus binnenkort Juwelen aan de IJssel. Ik ga eens even kijken. Oh, een deur met heel mooi hekwerk. Met hartjes in het rond. Gaikorst en Carré. De bel doet het. Nou, eens even kijken hoe het met Simone is. Hallo!
Nee, maar!
Het is ja, dat is lang geleden, hè?
Het is echt heel lang geleden.
Ja. Ja. Wij kennen elkaar uit Schoonhoven, maar wij bleken al langer banden te hebben omdat jij op mijn neefje en nichtje hebt gepast.
In Julianendorp vroeger.
Ja.
Ja.
En we zagen elkaar heel af en toe. Een keer bij mij in de buurt, toen had je net een dochter.
Ja, en we hebben keer op de markt waar ik stond met soepen, met Godfried van Bouillon. Toen kwam jij
en nog een keer
met je man proeven.
Ja, in de Geboortestraat, zoals je heet in Amsterdam.
Bij Café Toes, hè? Toen nog.
Ja, af en toe kwamen we elkaar tegen.
Ja.
En nu hebben we onlangs, eigenlijk door Facebook, weer contact. En toen zei jij, ik ga hier iets heel leuks doen. Want ik heb je natuurlijk wel gevolgd, omdat je
kom
op
even,
Facebook...
Ja,
ik ga
kom
een
even
heel mooi
binnen.
Huis binnen. Ja, oh, nog een
alles,
deur.
Ja, alles piept en kraakt hier. Ja. Dat hoort erbij. Dat is een van de...
Hoe oud is dit huis?
Het is van 1890 ongeveer.
Mm. En je hebt het helemaal verbouwd? Nee, verbouwd. Gerenoveerd.
Gerenoveerd, gerestaureerd. Het is een rijksmonument en we hebben eigenlijk... Nou, het geluk was dat er ook heel veel nog aanwezig was. Hè? Zoals zo'n trapboom met een leeuw. En,
ja, helemaal van hout bewerkt.
Ja, helemaal houtsnijwerk. Ook echt omschreven in het monument. Dit was er allemaal nog.
Oh, ja.
Maar er waren ook een heleboel dingen verdwenen. Dus we hebben bij alles wat we hebben gedaan gezorgd dat het oorspronkelijk zo geweest zou kunnen zijn.
Mm.
Natuurlijk wel ook een beetje met wat moderne voorzieningen, zoals isolatie waar het kon, waar het mocht.
Ja, ja, precies. We gaan nu de voorkamer in.
Ja.
Het is een woning en suite. Oh, het is hier lekker warm, want je hebt een kacheltje aan.
Ja.
Hey, en waarom heet het Elise?
Weten we niet.
Nou.
Elise staat op de gevel en we hebben ook, nou dat kan je hier zien, we hebben gezocht in alle archieven.
Allemaal mooie foto's van het huis in vroeger tijden en allemaal kleine lijstjes op de muur.
Ja, de oudste is van 1905 en daar heet het huis al Elise. We weten dat het tussendoor ook nog even Johanna heeft geheten. We hebben nooit de originele bouwtekeningen kunnen vinden. We weten wel dat het door Eelco Lofvers... vind ik heel mooi, lofvers, als in lofdicht, ontworpen is. Maar er is natuurlijk in Arnhem en deze omgeving flink gevochten in de oorlog. En het vermoeden is dat een heleboel materiaal en onder meer de bouwtekeningen gewoon verbrand, kwijt.
Geen enkel archief hier in de buurt heeft iets.
Nee, we zijn bij het Redens en het Gelders archief geweest en er is eigenlijk niks meer te vinden. Hm. Dus waarom het Elise heet, weet ik niet. Ik heb zelfs alle actes uit het kadaster geprobeerd na te trekken en ik ben bij een handgeschreven akte in 1930 gestrand. Hm. En daar klopt een verwijzing van een kadastraal nummer niet, dus daar loop ik op vast. Dus dan kan ik ooit, als ik gepensioneerd ben, naar gaan zoeken.
Ja, leuk. Hey, en ik zie een serre aan de voorkant en een serre aan de achterkant. Dat zat er ook allemaal in.
Toen wij het kochten wel. Die serre is origineel. Kijk, alles werkt hier met schuifdeuren en luiken. Dus dan ga je eerst... Hoppakee.
Oh ja, en schuifdeur. Mooie ronde hoeken van het glas.
Van het glas, ja. Kijk, en hier heb je weer luiken. Dus in de winter compartimenteer je hier heel erg. Ja. Want een huis als dit kan je niet heel makkelijk warm stoken.
Nee, want ik voel de kou uit de serre komen inderdaad.
Nu stook ik hier niet, of ik hou het boven nul, dat is het.
Ja.
En dit is ook enkel glas, hè, van het getrokken glas.
Ja, dat wil je ook niet vervangen.
Mag ook niet, echt. Dus dit hou ik zo, dit is gewoon een soort van wintertuin. En vanaf april gaan die deuren weer open. Ja.
Oh, mooi. Hé, hey, en hier ga jij dus juwelen aan de IJssel organiseren. En ik was vanochtend bij Maarten, dankzij jou.
Ja.
Ontzettend leuk. Maar hoe ken jij Maarten eigenlijk?
Kom, gaan we weer naar deze kant. Het is koud.
Ja, dat is waar. Gaan we even de warmte in.
Zo, deur weer dicht. Nou, hoe wij Maarten kennen is... wij kochten dit huis en toen brak eigenlijk al heel snel de coronapandemie uit. En toen zijn we hier dus gelijk volop gaan bouwen en wonen. Dat was helemaal niet ons plan. En tijdens dat bouwen, waarvan we ook heel veel hebben laten doen, merkten we zelf dat we ook dingen wilden, kasten inbouwen, wat we eigenlijk niet zo goed zelf konden. Dus toen hadden wij het idee om sowieso in fase 2 van ons leven, weg uit Amsterdam, hier naartoe, weer wat meer ruimte om dingen te maken, creativiteit te gaan zoeken. En toen gingen we op zoek naar een plek om een cursus meubelmaken te doen. En die plek die vonden we bij Studio in Hout. En dat werd geleid door Brechtje. Paul is daar gaan kijken of dat wat was. En het was eigenlijk gelijk een goede klik. En heel erg leuk. Dus wij zijn allebei op meubelmaakcursus gegaan bij Brechtje. En al heel snel kwamen we tot ontdekking dat Brechtje ook de vakschool Edelsmede heeft gedaan. En dat haar man goudsmid is. En haar man is Maarten.
Nou, kleine wereld.
En sinds wij de cursus doen en ik ben daarmee gestopt, Paul gaat door, is er bij Studio in Hout ook tegenwoordig een vrijdagmiddagborrel. En
dan praat je over dingen. Zo kom je snel binnen in de regio natuurlijk.
Ja, en voor Maarten en Brechtje ook, want die zijn hier een jaar voordat wij hier kwamen wonen, vanuit het westen komen wonen. Ja. Dus wij vinden elkaar heel goed in...
Dus je hebt helemaal je draai gevonden hier.
Ja.
En Maarten vertelde dat hij juwelen aan de Zaan organiseerde. En toen dacht jij, nu ga ik dat eens hier naartoe halen. Want ik heb een mooi huis.
Ja, nou, het kwam eigenlijk eerst omdat ik benaderd ben door een mevrouw Ellie van Aragon. Die kwam hier toen we hier net woonden aan de deur. En die zei, wil jij misschien je huis openstellen met Open Monumentendag? Want wij hebben eigenlijk helemaal geen particuliere woonhuizen. In deze regio. Dus ik heb daar toen over nagedacht en toen zei ze, je kan dat ook doen met een extra activiteit. En je kan ook het huis niet geheel openstellen, dat je alleen een bepaalde kamer of zo doet. Dus toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Dan doe ik één dag mee om het te kijken en dan wil ik wel een tentoonstelling organiseren. Dus toen heb ik Judith Koning benaderd.
Hé, hey, dat is onze link ook al.
Dat is ook onze link. En gewoon bij haar neergelegd. Vind je het leuk om te exposeren? Nou, dat vond ze. Ik vond het leuk om te doen. Maar ik had wel al die tijd zoiets van, ik vind dat leuk. En dat huis hier, het was eigenlijk niet de bedoeling dat we zo'n groot huis zouden kopen. Wij wilden veel meer een grote tuin en iets minder huis. Maar het gebeurde wel.
Je trof zeker een goede makelaar die het je aanbeval.
Waardeloze makelaar, maar dat geeft niet.
Maar je bent er wel voor gevallen.
Ik werd verliefd op die piepende deuren en die luiken met die scharniertjes die zo opklappen bij die vensterbank. Dus wij werden gewoon verliefd op dit huis. En wij dachten, ja, daar kunnen wij wat mee. En toen vertelde Maarten dat hij in Slangenburg, een kasteel hier vlakbij, een tentoonstelling met een aantal andere goudsmeden zou hebben. En wij werden uitgenodigd en we hadden ons er allemaal op verheugd. En toen ging de uitbater van Slangenburg failliet. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van jeetje, ik zou het heel leuk vinden om nog een keer tentoonstellingen te doen na Judith. En Maarten had eigenlijk een prachtige locatie die ineens in het water viel, in de IJssel viel.
Ja.
Toen hebben we elkaar gevonden en zij deden ook altijd al juwelen aan de Zaan. Dus ik ben afgelopen november aan de Zaan gaan kijken. Goh, wat ze daar doen, hè, bij Maruska Metz thuis. Kan dat bij ons ook? En toen hebben we de 6 goudsmeden ontmoet. En dat klikte. En ja, er is maar één manier om erachter te komen of het wat kan worden. Dat ze het gewoon doen.
Ja, en dat zijn 6 goudsmeden. Zullen we even door de kamers lopen om te vertellen waar je wat gaat neerzetten? Want die komen dus met hun juwelen.
Ja.
Nemen ze hun eigen presentatiemateriaal mee?
Ja. Dat is het goede. Ze doen allemaal vaker beurzen en tentoonstellingen. Dus iedereen heeft zijn eigen vitrinemateriaal. Dus we hebben in dit huis een voorserre en een achterserre.
Ja.
Voor waren we al. Dit is de achterserre.
Ook weer schuifdeuren.
Doen we ook weer open.
Met uitzicht op de tuin. Ja.
Dus wij gaan 2 dagen voor Juwelen aan de IJssel begint al beginnen met ontruimen.
En waar doe je het allemaal? In de kelder?
In de garage, de kelder, boven. Er is hier best heel veel ruimte, dus we kunnen het wel kwijt. En dan hebben we Veronique van Eve Sparkles. Die gaat in de achterserre hier staan. Die heeft een heel mooi antiek vitrinemeubel. Dat kan afhankelijk ook van het weer of je de doorloop naar buiten open wil houden of niet.
In 6 en 7 april, hè? Het zou zomaar kunnen.
Het zou zomaar kunnen.
Maar sometimes it snows in april, dus je weet het niet.
Het goede is dat ze wel dan contact met binnen heeft. Niemand wordt weggestopt in een hoekje. Dat was een
criteria. Nee, het is hier heel mooi open en prachtig plafonds. Dus volgens mij ben je met elke ruimte tevreden. Hier brandt ook een kacheltje, zie ik nu.
Ja, hier brandt ook een kachel.
Dit is de ensuite met de eettafel. Die moet dus ook weg?
Nee, de eettafel blijft. Dus hier staat zo'n oude Amerikaanse Globe Wernicke archiefkast.
Mag ik even kijken?
Ja.
Wat een geweldige kast.
Het is mijn rots. Ja.
Globe. Maar is Globe een merk? Of Globe? Zie je ook Globes daar liggen?
Dat is weer wat anders. Maar Globe Wernicke is een combinatie van een Amerikaans en een Duits merk. En het is het eerste archiefkastensysteem. En er gaat ook hier zo'n trekstang doorheen.
Ja.
En dan trek je die kasten aan elkaar. En Wim Duisenberg vroeger, Nederlandse bankpresident, die had van dit systeem ook boekenkasten.
Dus het zijn meerdere kastjes?
Het is echt systeembouw, maar uit 1900 ongeveer.
Ach, wat leuk.
Dus een beetje het bouwjaar van dit huis. Ja.
Mooi. Maar ja, die wordt dus even afgedekt.
Nee, deze staat hier gewoon zoals hij staat. Ja. De tafel gaat naar achter en dan zitten Paulus en Cecile van Ede, die zitten hier met hun tafelvitrines. En dan heb je een mooie doorloop zo naar Veronique. Dus hier 1 exposant, daar in de achterserre en dan hier in de woonkamer.
Lopen we naar voor, waar de vleugel staat.
Ja, de vleugel blijft samen, die gaat ietsje deze kant op.
Ja.
De bank blijft openstaan.
Ja, want mensen willen ook wel even zitten en bedenken of ze iets gaan kopen.
En dan komt hier tussen de vleugel en de bank komt een soort hoge staande vitrine. En daar komt Eline van der Laag van Moya uit Amsterdam staan.
Moya is het bedrijf of heeft zij zo'n achternaam?
Nee, Moya is haar bedrijfsnaam. M-O-Y-A.
Ah, ja. Ja.
En Eline doet heel veel met bewegende sieraden. Echt prachtige carouselringen heeft zij dat. Nou ja, als je dat is moeilijk uit te leggen. Maar als je hem omdoet en je voelt eraan, je speelt ermee, je beweegt ermee. Ik kan er heel warm van worden. Ik vind het heel mooi.
En het klinkt als wat ik vanochtend heb gehoord bij Maarten, waar je ook zo lekker kan spelen met die codering. Dus en dat mag dus allemaal bij Juwelen aan de IJssel. Je mag het allemaal uitproberen, want wie weet wil je het
Ja, ze staan zelf achter hun eigen vitrines en zij kunnen je al het werk laten zien, laten voelen, uitleg geven. Mm. Hoe is het gemaakt? Ja,
leuk.
Ja. Dus Eline krijgt de eerste ensuitekamer. En dan de serre waar we net waren. De tafel gaat eruit en hier Hester Vonk Noordegraaf en Maruska Metz.
Die hadden we ook al genoemd.
Nee, dus dit is de plek. Hester viel hier op en Maruska ook, want dit is natuurlijk ook de plek waar je de middagzon hebt. Het is een en al glas hier. En Hester is ook edelsteenkundige, gemmoloog, als ik het goed zeg. Ja.
Oh, dan komt het licht mooi binnenvallen.
Precies, ja. Zij heeft heel veel kleurstenen en het is te prachtig om dat hier te laten zien.
Ja, en dan heb je er nog een, of niet?
En dan hebben we nog een kamer. Ja, dat is ons kantoor.
Oh, dus daar moet ook nog wel even wat weg.
Daar moeten de bureaus weg. Hé,
wat een leuke, hoe heet het, kolomkachel staat hier. Stond die er nog of heb je die ook?
Die stond in het huis.
Oh, wel?
Ja, en ik heb hem, het rookkanaal was niet meer veilig. Dus we hebben hier een haardesmid en expert gehad. Die heeft een mantel erin getrokken en die heeft die kachel ook getest. En de kachel is ook ongeveer uit 1890, Scandinavisch. Dus hij zegt, ja, die heeft waarschijnlijk altijd hier in dit huis gestaan.
Ja, ik heb ook een verhaal gehoord, want in het Honigbreedhuis hebben we op een gegeven moment een kolomkachel geplaatst. Dat die ook wel naar zolder werd gebracht in de zomer of zo. Dat je ze kon verplaatsen. Maar het lijkt me nogal een zwaar gietijzeren ding dat je niet zou...
Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Want hij is dat, ik geloof dat ook wel, want hij is helemaal demontabel. Het zijn eigenlijk allemaal hulsen. Dit kan eraf, dit kan eraf. Ja, dat kroontje is weer los.
Het zou dus wel kunnen.
Het zou kunnen, ja.
En hier heb je nog inbouwkasten.
Ja, die hebben we gemaakt. Dat was een van de dingen waarvan wij dachten, oh ja, dat moeten wij hier leren.
Wauw, nou, het voelt alsof het er altijd zat. En dat is dus bij Brechtje geleerd.
Nou, dit hebben wij laten maken door Jaap, onze timmerman. Oh. En Jaap is nu met pensioen. En we hadden ook het plan om Jaap te vragen, Jaap, als je nou met pensioen bent, wil je dan bij ons nog even een periode blijven om ons jouw vak te leren? Maar Jaap zei, nee, als ik met pensioen ben, dan ben ik echt met pensioen en dan wil ik nooit meer een hamer in mijn handen
hebben. Ik kan me voorstellen, heeft hij dat waarschijnlijk al heel veel jaren gedaan. Ja. En dit gezellige vierkante kamertje met ook weer zo'n mooi gestuuk plafond is voor...
Maarten?
Ja, natuurlijk.
Maarten van Brecht.
Ja. Ja. Dus die heeft hier zijn kantoor met zijn mooie beweegbare sieraden met keramiek.
Ja.
En ook eigen vitrines mee. Oh nee, hij vertelde dat hij het ook heel mooi op tafels wil presenteren.
Ja, maar Maarten heeft ook hele mooie vitrines. Want Brechtje, zijn vrouw, is natuurlijk de meubelmaker. Hij trouwens zelf ook. Dus zij kunnen dat allemaal heel goed regelen voor zichzelf.
Ja. Nou, het lijkt me echt een geweldige locatie voor Juwelen aan de IJssel. Dus ik ga komen.
Nou, dat vind ik heel erg leuk.
En mocht je nou ook willen komen, dan kun je een... e-mail sturen naar info@juwelenaandeijssel.nl onder vermelding podcast Het Atelier van. En dan kun je een gratis kaart krijgen.
Ja.
En dan ben je welkom op zaterdag 6 en zondag 7 april van
11 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
Nou, ik verheug me er enorm op. En ik zou zeggen, hou de socials in de gaten van... Juwelen aan de IJssel, Villa Artwerk en natuurlijk die van mij, Het Atelier van. En dan hoop ik je ook te zien op 6 en 7 april in Dieren.
We kijken naar jullie uit. Leuk. Ja. Leuk dat je er was, Hester.
Ja, vind ik ook. En ik kom terug.
Ja, nou, dat vind ik het allerleukste.
Dat was weer een heel fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast, waarin ik weer bij een hele andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten via de website www.hetateliervan.info. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, dan mis je nooit meer een uitzending. Volg je me al op Instagram via @hetateliervan? Tot de volgende keer!